Ja, ik ben Co. Ik ben arts bij die hongerstakers.
En dat gaat over de hongerstakers die op dit moment?
In de Vennebolstraat 39 zitten. Een tweede verdieping. Voor de 51ste dag aan het hongerstaken.
En dat gaat om een verblijfsvergunning?
Ja, precies. Mm-hmm. Daar gaat het om.
We hebben er al veel over in de kranten en op tv kunnen zien ondertussen. Jullie publiciteit gaat wel goed, heb ik de indruk.
Vind ik ook wel. Vanmorgen om 7:00 stonden ze al voor de deur. Dus dat schijnt een zeer bekend programma te zijn. Maar zoveel ben ik er nog niet uit. Maar zeer goed beluisterd programma van Radio Noord-Holland. Mm-hmm. Ja, het ontbijt was wat karig vanmorgen. Het was alleen dus een kopje water of thee of koffie. Dus er was geen broodje bij. Dat was voor 24 uur ons dieet. Mm-hmm.
Maar dat alles gebeurt, wil ik even naar je buurman toe, dat alles gebeurt in de Ferdinand Bolstraat. In het gebouw van de Kman. En kun je mij vertellen, jij werkt bij de Kman. Wat is dat?
Ik werk niet bij de Kman. Ik ben zelf iemand van hongerstakers. Ik ben zelf een wit illegale. Ik ben een Marokkaan. Ik woon 17 jaar in Nederland. De eerste jaren toen ben ik naar Nederland gekomen. Ik heb meteen een SUV-nummer gekregen en ging ik gewoon aan het werk. Ik heb alle jaren altijd gewerkt en mijn premies betaald. En er was een regeling voor deze mensen die geen verblijfsvergunning in Nederland. Dat noemen ze dat tijdelijk wit illegale regeling. Er zijn 2000 mensen die hebben een verblijfsvergunning gekregen en de rest hebben geen verblijfsvergunning gekregen. En ik sta hier tegen omdat voel ik dat is een discriminatie. Er is geen verschil tussen deze groep en andere groep die geen verblijfsvergunning heeft gekregen. En wij hebben verschillende manifestaties naar Den Haag, naar parlement gegaan. Wij hebben verschillende briefjes naar overheid, dus niemand reageert en... En toen gingen we als de laatste middelen, als een hongerstaking, om onze rechten te vragen hier in deze democratische land. En tot nu toe hebben we niks bereikt. En de mensen zijn erg slecht aan toe. Ik heb zelf 38 dagen gedaan. En mijn collega's zijn nu in 50 dagen. En niemand... heeft naar ons gekeken of een positieve antwoord van de overheid of een licht in de tunnel kunnen we zien.
Maar ik begrijp dat jullie dus ook al allerlei andere dingen hebben geprobeerd. Noem eens iets bijvoorbeeld, van wat hebben jullie nog meer geprobeerd voordat jullie gingen hongerstaken?
Dat is uitgeprocedeerd. Daarna zijn we met, het is anderhalf jaar tijd, wij hebben 3 manifestaties naar Den Haag. Dus 1 manifestatie te organiseren van Amsterdam naar Den Haag, het kost tijd. En wij hebben geprobeerd ons burgemeester Cohen verhaal te vertellen. Van hij is de maker van de regen. En blijkt dat hij wil absoluut geen hulp daar geven of reageren.
Mm-hmm. Waarom denk je dat hij dat niet wil?
Weet ik niet, want hij zegt dat hij is niet meer verantwoordelijk voor. Hij was een staatssecretaris van justitie. Maar vandaag hij is een burgemeester, dus heeft een andere taak. Mm-hmm. Dus ik denk dat hij gelijk heeft. Maar emotioneel, dat als een burgemeester voor Amsterdams, voor burgers, zonder emotioneel, dat vind ik een beetje minder.
Oké. Ga ik even weer terug naar je buurman. Ik was vanmiddag op dat pand. Er liggen een aantal mensen. Ja, die liggen in bed. Ik ga ervan uit, omdat ze al zo lang aan het hongerstaken zijn, dat ze de hele dag proberen zoveel mogelijk rust te houden. Klopt dat?
Ja. Dus alleen toiletbezoek. En verder kijken ze een beetje tv. Maar zelfs dat is veel minder eigenlijk.
Dat is te vermoeiend ondertussen.
Ja, precies. Mensen liggen ook te ver weg dan en zien vaak dubbel ook. Dat soort dingen heb je ook.
Maar jij bent behandelend arts, dus ik ga ervan uit dat je ook wel je een beetje hebt verdiept in het hele de gevolgen van iemand die lang honger staat. Ja. Kun je ongeveer beschrijven wat de effecten zijn van 50 dagen niet eten?
Het effect is dat het lichaam dus alles als reserves kwijt is. Spieren, vetten. En dus in feite worden dus aanslagen gepleegd op organen zoals de nieren of hersenen. Daar moet je erg mee uitkijken. Eigenlijk is het nog een wonder dat ze nog zo fit zijn. Mensen lopen zelf nog naar het toilet en zo. Ja, het is onbegrijpelijk.
Maar je zei net ook al van dat bijvoorbeeld de effecten zoals dat ze slechter gaan horen. En,
ja.
Dat de zintuigen achteruit gaan, dat al in gang is gezet, zeg maar.
Ja, eigenlijk vind ik dat dus een slecht teken. Je kunt het van twee kanten bekijken. Al die verschijnselen die kunnen dus negatief, maar ook moet je kijken naar het effect van de hongerstaking. Hè? Kijk, mensen die leven ergens naartoe, geven daar heel veel dingen voor op. En, maar als de wil ontbreekt, dan dit is eigenlijk een. Nu kun je zien wat de geest nog uithaalt. Hè? Het is eigenlijk een hoogstandje van menselijke geest, zo'n hongerstaking.
Het gaat om doorzettingsvermogen, wat je dan precies op een gegeven moment moet hebben.
Ja.
Mm-hmm. Maar ik krijg uit de indruk dat ze bijvoorbeeld al 50 dagen bezig zijn. Dat is voor hun menens is. Misschien moet ik dat ook meer aan je buurman vragen.
Menens.
Dat het menens is.
Menens, ja. Maar ik weet niet of mijn buurman daar nog een antwoord op heeft. In hoeverre gaan ze nog door? Dat was jouw vraag misschien.
Nou, dat ze toch al behoorlijk wanhopig zijn. Wat betreft alle andere methodes om nog aan een verblijfsvergunning te komen?
Wanhopig. Het is in feite een steeds weer, net als bij een bergbeklimming, hè, je ziet steeds weer opnieuw een top voor je opdoemen. En daar wil je ook weer overheen. Zo kijken wij nou weer uit al dagenlang naar een antwoord van de heer Nawijn. En op een brief die wij geschreven hebben naar deze man. Opgebeld van de week. Hij zit in de ministerraadvergadering. Kunt u nog eens een keer terugbellen. En zo gaat het nog een paar keer door. Dus nu wordt het weer maandag.
Dus uitstel en kastje naar de muur.
En de hongerstakers zeggen, nou, dit willen wij. Dus tot zover willen we in elk geval nog doorgaan. Ongelooflijk, maar zo werkt het dus bij een hongerstaking. Men probeert iets vast te pakken en daar leeft men naartoe.
En ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen dat omdat ze de hele dag toch wel zoveel mogelijk niks proberen te doen, om toch wel krachten te houden, lijkt me, dat het na 50 dagen ook best wel een kwestie is van dat de verveling wat toeslaat. Dat het leuke er wat vanaf is.
Tijani, heb je daar een antwoord op? Verveling? Vervelen ze zich?
Ja, natuurlijk vervelen ze zich, want ze zijn de hele dag in een klein kamertje zo. En deze mensen, ze zijn echt hopeloos in deze democratieland. Wij horen nog steeds als gastarbeiders hier in Nederland. En wij hebben gewoon netjes ons premies betaald voor alle premies. En in de laatste moment, ze zijn uitgeprocedeerd en ze mogen niet werken, dat is een probleem. En die niemand helpt hun, bijvoorbeeld iemand die premie heeft betaald, dan vandaag heeft geen werk, dan krijgt hij een hulp voorzien. Vergeet het maar, absoluut. En die hebben gewoon mensen op straat gegooid en zomaar. Dat is zeer schadelijk en ik weet het niet wat nog meer.
Begrijp ik nou ook goed dat bijvoorbeeld die premies die je hebt betaald, dat zijn weet ik veel allerlei belastingen en toestanden, dat je vervolgens op het moment dat je aanspraak wil maken op de voorzieningen die bij die premies horen, dat je dan bij het loket nee krijgt te horen omdat je geen vergunning hebt. Begrijp ik dat goed?
Ik denk dat heeft niks met te maken met de verblijfsvergunning. De eerste stap, dat was SUFI-nummer. Dat SUV-nummer hier in Nederland is belangrijk dan verblijfsvergunning. Verblijfsvergunning nemen ze geen nummer. Maar SUV-nummer is een nummer van een arbeider of een persoon die in Nederland leeft. En deze regel die in Nederland, die Nederland heeft bijvoorbeeld deze soort illegalen. Dat zijn een soort mensen die slachtoffers zijn gemaakt door de Nederlandse overheid. Dan wij kunnen niet vinden zulke illegalen bijvoorbeeld in Duitsland of in België of in Frankrijk of in Spanje. Niemand zuurt daar die zegt ik heb premies betaald. Dus alleen maar deze probleem, het is in Nederland gebeurd.
In Spanje en overal betalen mensen dan ook geen premie als ze illegaal zijn?
Natuurlijk betalen ze geen premie, ze werken gewoon zwart. En zwart, dat is betreden op eigen risico.
Mm-hmm. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat er in Nederland bijvoorbeeld ook best wel een heleboel mensen al langer dan 6 jaar hier zijn. Maar die hebben wel de hele tijd zwart gewerkt. Die zijn er vast wel. Zouden die dan ook een verblijfsvergunning moeten hebben, denk je?
Natuurlijk vind ik dat die mensen hebben ook recht op een verblijfsvergunning als je zo lang in Nederland, meer dan 5 jaar in Nederland wonen. Ik wil vertellen dat Navijn heeft een asielzoekers die in Nederland 5 jaar uitgeprocedeerd. Uitgeprocedeerd asielzoekers. Dat betekent die mensen zijn geen asielzoekers. Ze hebben gelogen. Dus vandaag ze zijn gewoon illegale. Maar toch hebben ze een verblijfsvergunning. En gezien dat ze nooit één dag in Nederland hebben gewerkt. Alleen maar hebben een uitkering gekregen. Dus ik discrimineer niet. Maar ik zoek naar de verschil tussen deze groep en deze groep. En deze groep van gastarbeiders hebben zoveel premies betaald. En de groep van asielzoekers heeft zoveel uitkering van de overheid gekregen. En toch, die asielzoekers mag wel blijven. En de gastarbeiders die moeten in Nederland uitzitten. Zomaar met de lege handen. Dus,
ik weet niet of je zin hebt om iets over jouw situatie te vertellen bijvoorbeeld. Maar kun je misschien uitleggen waarom jij denkt dat je in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning? Heb je al 6 jaar hier gewerkt? Of?
Ik heb meer dan 6 jaar hier in Nederland gewerkt. Ik woon 17 jaar in Nederland. Dat is een punt. Punt 2, ik ben 25 naar Nederland gekomen en ik ben 42 jaar. Dus ik kan niet meer functioneren in mijn land. Ik weet het niet, hoe moet ik daar beginnen om brood te verdienen? Dat is het tweede punt. Een derde punt, dat ik mijn appeltje voor de dorst heb ik in Nederland opgebouwd, niet in Marokko. Dat is het derde punt. Er zijn genoeg verschillende situaties. Dus.
Maar je kunt ook gewoon aantonen dat jij al zo lang in Nederland bent en werkt. Dan heb je ook papieren en...
Ja, ik persoonlijk kan ik wel aantonen, maar de overheid kan dat ook zien via SUV-nummer.
Ja. Je hebt zo gauw je hier kwam, zo gauw dat SUV-nummer ingevoerd werd, heb jij ook eentje gekregen, zeg maar?
Ja, ik heb een SUV-nummer in 1989 en toen ging ik altijd wettelijk werken.
Mm-hmm. Mm. Oké. Misschien een beetje een domme vraag, maar wat is het voordeel van het hebben van een verblijfsvergunning? Wat is het nadeel dus van het niet hebben van een verblijfsvergunning?
Waarom is wat is de nadeel dat ik zonder verblijfsvergunning blijf? Die wil ik graag antwoord hier geven. Dat is eerst even, de Nederland heeft een vals hoop aan deze mensen gegeven. Ik ben 42 jaar en ik heb geen vrouw, ik heb geen kind. Ik had dat gekund. Maar helaas, door de situatie van illegaliteit mag ik niet trouwen, mag ik ook geen kinderen maken. Dat is de eind. Als ik een verblijfsvergunning krijg, dan ben ik geen gevangen meer. Zonder verblijfsvergunning dan kan ik geen rondje naar België om Duitsland doen. Ik ben 17 jaar binnen de grens. Als ik verblijfsvergunning krijg, dan kan ik ook een rondje van vakantie maken als iedereen vakantie maakt.
Maar je gaat nooit het land uit?
Nee. Mm-hmm. Nee.
Maar heb je ook zo'n gevoel van dat je opgejaagd wordt? Dat je moet zorgen dat je bijvoorbeeld uit de buurt van de politie blijft, dat je altijd op de fiets met je licht aanrijdt, dat soort dingen?
Schijnt in de laatste dagen dat de media heeft een Navijn gebeld, dat is nou eind mei, of gaan jullie beginnen met die wit illegale uitzitten? Antwoord ministers dat... We gaan niet hun uitzitten, alleen maar als dat overtreden. Bijvoorbeeld, hier in Amsterdam, niemand stopt bij rood licht. Dan moet ik die alleen wachten tot dat groen is. De andere mensen mogen wel doorlopen. De fiets moet ik zorgen dat altijd licht. Dus dan moet ik altijd als een heilig mens. Maar het is moeilijk om heilige mensen te zijn in Amsterdam.
In Amsterdam heb je er niet zoveel, heb ik tot nu toe mogen constateren. En dat is, misschien is dat jammer, dat weet ik niet. Ik geloof dat dit vooralsnog een duidelijk verhaal is. Ik wou even weer terug naar jouw buurman. Van, jij bent een dokter. En tijdens dat jij, je wordt beëdigd als dokter, geloof ik. Dan moet je de eed van, hoe heet die man?
Hippocrates.
Die moet je afleggen. Dat houdt ongeveer in, jij weet het beter dan ik, maar dat je altijd de maximale zorg aan mensen moet verlenen en niet er een rommeltje van maakt enzovoort. Ik kan me voorstellen, mijn huisarts zal mij ten strengste afraden om 50 dagen niet te gaan eten. Jij begeleidt mensen die 50 dagen al niet eten. Dat is in conflict met je eet. Of dat conflict is een groot woord, maar er zit wat wrijving daar zo.
Ja, dat is duidelijk. Iemand die honger staakt, die breekt zijn eigen lichaam af. Maar het is een soort middel om iets gedaan te krijgen. Een redmiddel, een laatste middel. Dat klopt. En als zodanig heb je daar ook als dokter een respect voor op te brengen.
Maar het is een beetje schipperen tussen twee.
Ja, het kan niet zo zijn dat je iemand voor je ogen ziet doodgaan. Dus je probeert toch weer iemand, zal ik maar zeggen, te bewegen om hem nog eventjes een andere kant op te kijken. En niet meteen, niet te veel nawijn staren, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Ja, er zijn ook nog andere dingen in het leven die de moeite waard zijn. Ik had gisteren nog een gesprekje met iemand en die zei, kan ik nou niet die ene bekeuring, kan ik dat nou niet terugdraaien? Hij had te veel gedronken, 6 glazen bier en hij had geblazen en in het procesverbaal stond dat hij tegen een vangrail was gereden, vangrail, maar dat klopt volgens hem helemaal niet. En ja, daar zit hij nog steeds over in. Hè?
En dat is de reden waarom hij zijn verblijfsvergunning niet
precies krijgt. En daar kan hij niet overheen komen, over dat punt. En dat vind ik triest. Dat mensen zo op hun verleden worden vastgenageld, dat ze de rest van hun bestaan niet meer in oogschouw nemen. Hij is nog 5 jaar getrouwd geweest, daar hoor je hem nooit meer over. Hij is dan ook wel gescheiden, maar goed. Er zijn toch meer dingen in het leven dat je denkt van, is dat misschien nog de moeite waard? Mm-hmm. Nee, het gaat alleen maar om dat paar, om die paar administratieve dingen waar ze op vastgepind worden. En daar lijden ze onder.
En als je iedere Nederlander die ooit eens dronken op de fiets is gesprongen het land uit zou zetten, dan zou het hier behoorlijk rustig gaan worden, denk ik.
Dat denk ik ook, ja.
Mm-hmm. Maar er zijn al een aantal hongerstakers ondertussen naar het ziekenhuis getransporteerd. Ik neem aan dat jij daar bovenop stond toen dat gebeurde. En dat had te maken met, als ik het uit de kranten mag geloven, met dat ze soms letterlijk door hun knieën zakken. Van dat ze toch de laatste loodjes niet zo heel erg meer trekken, zeg maar.
Ja, of dat is een reden om te denken van, nou, hij wordt veel slechter als je niet meer zelfstandig kunt lopen en onderuit gaat. Dan heb je dus een soort bewustzijnsverlaging gehad. En dat is gevaarlijk. Het kan dus door te snel opstaan gebeuren. Maar het kan ook gewoon omdat je bloeddruk steeds een neergaande beweging maakt. Hè? En dan kun je in een soort coma raken. Mm-hmm. Dus eentje die was 's nachts niet goed wekbaar door zijn buurman. Toen werd ik geroepen erbij. En ja, het was inderdaad somnolent, heet dat dan met een mooi woord, slaperig, maar te diep. Dus toen hebben we hem ook op laten nemen.
Maar het gevaar zit hem er dan in van als mensen eenmaal in een coma raken, dan weet je nooit of ze er weer uitkomen enzovoort.
Nou, dat is een mogelijkheid. Je moet dan pijlsnel handelen. Dat kan heel snel gaan, ja.
Mm-hmm. Maar deze mensen die worden, als ik het goed begreep, met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En daar dan verder afgehandeld.
Ja.
En die, wat doen ze met die mensen dan? Die hangen ze aan een infuus? Of?
Ja, ze krijgen een maagslang en sommigen een infuus als ze niet kunnen reageren. Want je moet, de ene heeft een infuus gekregen en een maagslang. Ja? Dus meteen proberen de maag weer te vullen. Ja? Het is dan het meest normale eigenlijk.
En er zijn tot nu toe nog geen slachtoffers gevallen tijdens de operatie?
Ze zijn ook weer teruggekomen naar de hongerstaking. Ze liggen er nou weer bij. En ze doen eigenlijk weer mee, maar daar ben ik niet voor. Dus ik heb ze vandaag weer aangeraden om te gaan eten.
Aangeraden om te gaan eten?
Ja, die mensen die uit het ziekenhuis gekomen zijn. Mm-hmm. Ik bedoel, dat kun je niet nog een keer krijgen, vind ik.
Maar wat daaruit blijkt is dat ze wel degelijk een gedrevenheid hebben.
Ja, ze willen solidair zijn met de groep.
Mm-hmm. Misschien moet ik even naar jouw buurman toe. Van die groep van hongerstakers, hoe is dat een groep? Waar kennen jullie elkaar van? Of waar is het besluit genomen dat jullie met z'n allen een hongerstaking zouden gaan doen?
Ja, natuurlijk, het is een hulp via geen mens illegale. En door de manifestaties die wij hebben gedaan. En toen worden individuen elkaar gevraagd, wat is de laatste middelen om een beetje druk te maken op deze. En toen hebben we deze middelen genomen om aandacht te vragen, maar toch, ik denk dat het mislukte.
Kennen jullie elkaar?
Ja.
Jullie kennen elkaar al langer dus. Je komt regelmatig daar, waarschijnlijk elke dag neem ik aan. Kun je beschrijven hoe de sfeer is tussen onder die mensen die...
Ja, ik ga wel bezoeken, maar het is echt moeilijk. Het is een slechte situatie van die mensen. Liggen plat, een geur, een de moeilijke beweging, een staan, een erg psychisch problemen. Die kunnen niet goed denken of antwoorden... een goede antwoord geven of die zijn gewoon slachtoffers van ze zien dat ze willen graag mij stoppen van ze kunnen dat niet omdat ze hebben niks te eten. Mm-hmm. Dus ik vroeg aan een, ik zei stop, maar hij zei waarom ga ik stoppen van als ik op straat ga, dan heb ik ook niks te eten, dan ga ik gewoon sterven door de honger, dan sterf ik beter voor de eer hier in de huis. Mm-hmm. Ja, en dat is een probleem.
Kun je mij vertellen wat zou er volgens jou moeten gebeuren nu?
Dat is de enige oplossing. Dat heeft Pim Fortuyn verteld. Dat hij heeft naar boven, naar beneden gekeken in deze illegale toen zei... Het is schandalig, het is onmenselijk om de mensen op straat te gooien. Wij geven een keer algemeen pardon voor alle illegalen die in Nederland zijn. Dan gaan we die deur dicht te doen. Wat is vandaag gebeurd? De deur zijn dicht, Pim is overleden en de illegalen zijn op straat gegooid. En dat is de oplossing van...
Maar je denkt niet dat bijvoorbeeld meneer Nawijn is de baas van het spul? Dat hij moet zeggen van, hey, hier heb je je vergunning en... Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk? Er liggen een aantal mensen te hongerstaken daar zo.
Ja.
Ik ga ervan uit dat er nog wel meer mensen in dezelfde situatie
ja,
zijn.
Ja, wij schatten dat 1500 mensen. Die zijn uitgeprocedeerd. Mm-hmm. Wit illegale.
Ja. Maar jij zegt, geef hun een vergunning en daarna moet de grens dicht.
Ja.
Voor mensen...
De deur is begint dicht te gaan. Wij hebben gehoord dat minder asiel naar Nederland te laten. Dat is één. Die mensen bijvoorbeeld die te maken hebben met hun kinderen en vrouwen en trouwen en dit en dat. Er zijn sterk voorwaarden gekomen. Die ken ik niet, maar het is wel, dat betekent de deur op slot gezeten.
Maar een aantal mensen waarvan die zitten in een asielzoekerscentrum al tijden te wachten op hun verblijfsvergunning. Mm. Die hebben bijvoorbeeld ook nog steeds niet gehad. Terwijl als ik hun verhalen aanhoor, dan denk ik van nou, het zou misschien best goed zijn als jij hier bleef en niet terug wordt gestuurd naar je eigen land.
Ja, dat vind ik ook prima.
Dus ja. Wat dat betreft, hoeven wat mij betreft die grenzen niet zo nodig heel erg dicht.
Ja, het is allemaal niet nodig. Het is gewoon onmenselijk. van een gezin dat ik heb gewerkt. Dat blijf ik altijd zeggen. En ik heb gewoond. Dat zijn mensen die hebben een verblijfsvergunning gekregen omdat ze hier in Nederland hebben gewoond. Dus wat is het verschil tussen deze groep en de andere groep? Nou, ik zie alleen maar discriminatie. Dat mag niet in één democratieland als Nederland.
Heb je goede hoop dat er een verblijfsvergunning gaat komen?
Ja, hoop er wordt steeds verklein. Door de situatie, deze illegaliteit situatie, dat kan ook psychisch probleem veroorzaken en ongezonde worden. Dus en de hoop wordt steeds klein.
Mm-hmm. Ja. Ik begreep dat er ook al een keer eerder een hongerstaking is geweest onder witte illegalen. Mm. Kun je misschien daar iets over vertellen?
Ja, ik kan heel weinig vertellen over de hongerstaking. Toen, 1999, was ik in Utrecht. Ik was aan het werk. Dus ik lees alleen maar de krant. En het was een hongerstaking in Den Haag van Agneskerk. Er was een hongerstaking van Marokkaanse groepen hier in hetzelfde pad Kman. En er was een groep van vrouwen Turks ergens hier ook in Amsterdam. En natuurlijk, die heeft een resultaat gehaald. Er zijn een aantal mensen die hebben daar verblijfsvergunning gekregen, maar de rest niet.
Niet allemaal dus?
Niet allemaal.
Maar dat geeft dan nog weer zo'n halve hoop van dat er hier misschien ook iets gaat gebeuren in die richting?
Ik hoop het. Laat mij zeggen zo. Ik hoop het.
Ik wou nog even naar je buurman toe. Van 50 dagen is een hele lange tijd. Ja. Hoe lang kan dit nog goed gaan?
Ja, dat is de hamvraag. Die kan ik nou niet beantwoorden. Het is iedere dag weer een gevecht tussen leven en dood. Is een beetje erg dramatisch uitgedrukt. Maar de mensen freewheelen op een heel laag pitje. En dat kun je nog eventjes volhouden. Misschien nog een paar dagen.
Misschien nog een paar dagen, zeg je?
Ja, ik acht die kans niet groot dat ze nog een hele week doorgaan. Kijk, dat is het ook niet waard, vind ik. Ik bedoel, Nawijn die kan wel zoveel willen zeggen van ja, bel over nog een week nog maar eens een keer. Daar zou ik als hongerstaker niet intrappen. Ook al ben je nog zo gemotiveerd. Met zo'n man zou ik dus nooit meer iets willen ondernemen. Maar ik ben geen hongerstaker. Die mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid. Ook naar hun eigen lichaam toe. Maar ik heb vandaag nog Cohen gebeld. Ik denk, waarom komt die nooit eens? En ik heb nog 3 minuten met hem gesproken. Ik vroeg, komt u niet eens een keer? Want het pand, iedereen zou dat een prima idee vinden. Ja. En ik zei, u hoeft niet meteen een verblijfsvergunning mee te nemen of valse hoop te wekken. Dat wil u toch nooit. Dus laat al die dingen maar thuis. Kom gewoon met je gezicht. Geef een hand. En dat vindt men al heel geweldig. En toen zei hij, mag ik daar nog even over nadenken? Ja, nou, dus nu denkt Cohen na.
En dat kan best een week duren, wat ze nadenken. Maar ik begrijp dat jouw rotsvaste vertrouwen in de staat, de natie en het bestuur ook niet echt heel erg groot is. Of vergis ik mij nou?
In Nawijn kan ik niet zo erg veel fiducie hebben.
Je zou je fiets niet aan hem uitlenen? Even woorden in je mond te leggen.
Nee, dat zeker niet. Fiets zou daar waarschijnlijk ook onder bezwijken. Maar hij heeft ook nog een secretaris. Die is niet van de LPF. En dat schijnt een wat soepeler man te zijn. We hebben dus een man in Den Haag, bij wijze van spreken, die continu aan het bellen is. En probeert een afspraak met deze heren te maken. Met Nawijn vooral. En maandag zou hij dan uitsluitsel geven of er een gesprek komt.
Dus dat is afwachten en afwachten.
Ja.
De reden waarom ik gevraagd heb of jullie wouden komen is omdat er vanaf gisteravond 6 uur tot en met vandaag 6 uur een groep mensen van diverse pluimage heeft besloten om een solidariteitshongerstaking van 24 uur te gaan houden.
Ja.
Dat gebeurde ook in het pand van de KMAN aan de Ferdinand Bolstraat. Het was een beetje moeilijk om mensen daarvan te overtuigen om hier ook langs te komen. Maar ik begrijp net uit het begin van ons gesprek dat jij bijvoorbeeld ook mee hebt gedaan voor een...
Nog toe heb ik ook meegedaan. Dus na 6 uur ga ik dus ook weer een hapje eten, denk ik.
Mm-hmm.
Maar ik ben ook in het pand gebleven vannacht. En ik heb me in de slaapzaal van de hongerstakers maar te rusten gelegd. En dan zie je dus de bewegingen, zo 's morgens vroeg en later op de dag. Je maakt dat dus helemaal mee, dat proces. En ook mensen die niet kunnen slapen, dat die continu heen en weer drentelen en zo, dat soort dingen, ja.
Maar wat ik me heel erg af zat te vragen is, wat is dan de motivatie om aan zo'n solidariteitshongerstaking mee te gaan doen?
Nou, ik vind het nou juist een heel goed idee om samen met een aantal Nederlanders in dit geval, of ook andere mensen, solidair te zijn met een groep mensen die in de verdrukking zitten. Dus buitenlanders in dit geval, hè. Maar dat spreekt mij aan. Eigenlijk nog meer dan de hongerstaking, dat kan iedereen doen als hij daartoe bereid is. Maar een sympathiebetuiging, dat eist toch ook iets van de mens. En daar ben ik toch wel erg blij om dat er zoveel mensen mee hebben gedaan.
Hoeveel mensen waren dat?
Ik weet niet of... ongeveer 20 of 30 die hebben vannacht in het pand doorgebracht. En er zijn ook een aantal die thuis zijn gaan slapen, maar die hebben thuis gevast. Ja.
Oké, ik geloof dat ondertussen het wel een beetje een duidelijk verhaal is van wat er allemaal gaande is.
Ja, oké. Okay.
Ik wil afsluiten met als laatste vraag van wat kunnen wij als... luisteraars van Radio 100 doen om er nog een draai aan te geven?
De vraag die na zo'n hongerstaking oprijst is natuurlijk wat mijn collega net ook vertelde, van ja, als ik de straat op ga, dan heb ik nog niks, hè? Stel dat de actie dus mislukt zou kunnen. En dan raak je al gauw in een soort kraakpand situatie.
In een soort kraakpand situatie, kun je dat misschien iets helderder...
Mensen zijn dan gedwongen om iets te kraken, neem ik aan. Ze hebben geen huis meer, ze hebben niks. Dus teruggaan naar hun land, dat is er ook niet bij. Dus dat wordt de illegaliteit.
En dat betekent wat pappen en nat houden en wat rondjoemelen?
Een illegaal kan een heel behoorlijk leven leiden, maar wel heel zwaar is dat.
Dat is een beetje de hele dag met overleven bezig zijn, zeg maar.
Precies.
Oké, ik hoop dat het wat gaat worden. Ik hoop dat
dankjewel.
Nawijn en de burgemeester ook... snel uitgedacht zullen zijn. En ik wou jullie bedanken voor jullie komst.
Dankjewel.
Dankjewel.